Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Ja, jongens, we zijn nu 8 afleveringen bezig. Maar wat mij echt opvalt, is de manier waarop de NPO reageert. Dat is wel echt anders dan een paar jaar geleden. Ik had er gisteren nog met Ton over. Het is best wel veelzeggend ook.
Ja, we zagen vorige week Frederike Leeflang in Op 1. En dat was echt wel heel opmerkelijk. Maar misschien moeten we er gewoon even naar luisteren.
Laten we even luisteren.
Ik vind het ook echt heel erg vervelend. Sterker nog, ik ben er ook erg verontwaardigd over. Maar op dit moment, commissariaat voor de media gaat een onderzoek doen. Nou, daar staat volgens mij ook geen sanctie op. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we dat geloof, dat vertrouwen in die publieke omroep weer herstellen. Met name dat we die integriteit ook weer omhoog kunnen halen. En dat is waar ik heel hard mee bezig ben.
Hebt u zelf...
Ik kan me er heel boos over maken. Maar tegelijkertijd kan ik wel heel duidelijk proberen het op een andere manier te doen.
Ja, Mark, je wilde de hele tijd tussendoor, hè?
Ja, ik denk de hele tijd, een busje komt zo. Maar het busje kwam al en Soelal achteronder. Ja, ik zeg dat even heel populistisch nu. Maar als je dit helemaal afpelt, hè, als je goed luistert naar Leeflang, dan zitten we in een ander tijdperk. Zij neemt duidelijk afscheid van het, laten we zeggen, het ancien regime onder Sjoele Rijksman. Ze zegt eigenlijk dat het gewoon een zootje was. En dat deze relatie, zij doelt dan op Sander Dekker en Sjoele Rijksman, dat haar niet was overkomen. Dus ze zegt eigenlijk, ja, dat kon niet. Dus vaststellen dat er een andere wind waait, de wind Leeflang. Ja. Eigenlijk best goed.
Ja, we kunnen het er een uur over hebben, maar dat gaan we niet doen. Want dit is de allerlaatste aflevering voor onze zomerstop. En we hebben het vorige week al aangekondigd. Deze week duiken we in de lucratieve salarisconstructies bij de publieke omroep. Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media waar Ton F. Van Dijk, Mark Koster en ik, Wendy Beenhakker, wekelijks met het fileermes, een vergrootglas en een speurneus in de mediawereld duiken. Ja, die speurneus moest er wel bij nu. Het begint wel een soort... Oké. We zijn al ruim 8 weken bezig, mannen, met die klokkenluider van ons. Het verhaal dat de klokkenluider wilde aankaarten over de NPO bij de minister van OCMW, die jaarlijks met zijn ministerie natuurlijk 900 miljoen uitdeelt, waar de NPO dan weer programma's mee maakt. Het ministerie waarvan de topambtenaar, de SG Hammersma, de nacht doorbracht. Zoals Mark mooi met mailtjes kon aantonen. Een nacht doorbrengt met de NPO-bestuursvoorzitter Rijksman. En Rijksman die ook nog eens met de staatssecretaris op vakantie gaat. Enfin, het drama was compleet. Mocht je willen horen hoe dat ook weer zat, luister even de podcast over de doofpot en de klokkenluider terug. Vorige week Kamerdebat. Jongens, wat viel jullie op? Minister Dijkgraaf, Oesloe, iedereen ging... ze gingen er best hard in, vond ik.
Ja, ze keken deemoedig. Voor niets, ze zat een beetje aangeslagen achter het tafeltje. Een beetje zo te knikken. En ik zag Dijkgraaf ook meeschrijven. Bosma haalde keihard uit. En ze vertrokken eigenlijk hun gezicht niet. En Bosma is natuurlijk een geweldige entertainer ook. Die dat leuk kan vertellen. Dus ik moest wel lachen. Maar dan blijven ze keurig in de houding. En ze schrijven ook mee. Het lijkt ze wat te doen. Dat viel mij op.
Wat vond jij?
Wat ik heel opvallend vond was dat Dijkgraaf gelijk begon met te zeggen van, ja, er is helemaal geen klokkenluider. Het is een melder.
Ja.
En dat is een heel belangrijk onderscheid. Want als je namelijk een klokkenluider hebt, dan heb je volgens de wet allerlei regels te volgen. En moet je op een bepaalde manier met die klokkenluider omgaan. En door te spreken van een melder, en dat was ook in de Kamervragen al, werd er gesproken over melder, de beantwoording daarvan. En toen was me dat ook al opgevallen. Proberen ze eigenlijk die klokkenluider kleiner te maken. En dan ook misschien zo meneer te zeggen, ja, dan hadden we ons ook niet helemaal aan de regels hoeven te houden. Dus dat wordt nu het spannende vervolg.
Dat wordt gewoon het verweer. Dat hoorde je aan alles al, ja. Vond ik echt.
Verder vond ik het een tamelijk nikserig debat. Omdat hij bij elke vraag zei, ja, we moeten het onderzoek van de oude dienst Rijk afwachten over deze kwestie. Dus we kunnen eigenlijk niks zeggen. En ik heb net gehoord dat dat onderzoek was beloofd voor 30 juni zou dat er zijn. Dus ongeveer over een week of zo. En ik begreep net via dat is uitgesteld met een maand, dat het nu 30 augustus wordt. Dus we kunnen nog even wachten.
Mm. Een grote vraag is natuurlijk, hoe lang kunnen ze dit woordenspel vasthouden? Hè? Want jij zegt het over, het is een melder. Het is natuurlijk allemaal semantisch gedoe om de waarheid niet onder ogen te zien.
Ja, Pieter Omtzigt vloog er ook meteen in, want die zei, ja, het maakt niet uit of het een melder is. Ja. Als iemand zich bij u meldt, heeft u volgens de wet op de klokkenluidersregeling de verplichting om zo iemand door te verwijzen naar het huis van de klokkenluider.
Precies. Ja. waar hij wel beschermd wordt. Martin Bosma zei nog iets anders interessants. Hij is zeer goed ingelezen in dit dossier. Hij is er ook al jaren mee bezig. Hij zei op BNR, en herhaalde dat in de Kamer, dat hij presentatoren als Jeroen Pauw, Humberto Tan en Paul de Leeuw onder ede wilde horen. Laten we even luisteren.
Wat ik zou willen is een parlementaire ondervraging. Dat is een soort mini-parlementaire enquête eigenlijk. Dat je mensen onder ede kunt horen. Dus ik wil, dan trek je 1 of 2 dagen ervoor uit. En dan ga je gewoon Jeroen Pauw horen. Je gaat Paul de Leeuw onder ede horen. Je gaat Humberto Tan onder ede horen. Je gaat Sjoela Rijksman onder ede horen. Uh-huh. Je gaat Frans Klein onder ede horen. Bestuurders van de VARA. En dan ga je nou gewoon eens vragen, hoe zit het met die salarisconstructies? Want de kant die het op lijkt te gaan, uh-huh, is dat er dus een afspraak is met een presentator. Wij betalen jou. Maar dat de omroepverenigingen, dus let wel, de omroepverenigingen, een side deal hebben, dat er ook wordt afgenomen van hun productiebedrijfje.
Ja, dat hebben ze, want die hebben ze vaak, hè, die presentatoren. Ja. Eigen productiebedrijven.
En dat is natuurlijk iets dat aan alle kanten stinkt. En dat hebben we nog nooit hard weten te krijgen. Ja. Ik ben al 15 jaar mediawoordvoerder. En er wordt altijd gezegd, ja, nee, we betalen volgens de balken en de norm. Dat klopt ook. Maar er zijn vrijwel zeker side deals. En die side deals zou ik nou wel eens boven tafel willen hebben.
Ja, die side deals. Hè. Grootverdieners bij de NPO. Het gaat er al jaren over. Dit zijn dingen die af en toe weer even de kop opsteken. Over wie hebben we het dan? Waar gaan we dan die geruchten over?
Ik heb hier een lijstje voor me. Antoinette Herzenberg, Yvonne Jaspers. Waar wij een keer bij de Wereld daardoor hebben gezien. Dat zij een bondlijn, hè, een boerenbondlijn
mocht promoten. Bij Matthijs.
Krankzinnig. Is de VARA ook voor mijn boete. Dus dat staat boven tafel. Matthijs van Nieuwkerk, die natuurlijk boven die norm verdiende. Daar moesten ze ook alles voor verzinnen. Patrick Lodiers, die met de lama's nog wat bijbeunde. Ook heel veel kritiek op geweest. Paul de Leeuw, nou, dat zijn nog een aantal namen. Vooral een beetje uit het VARA-hoekje. Waar dat wel over werd gezegd.
Ja, maar Martin Bosma zei niet voor niks. Die mensen moeten dan allemaal onder ede gehoord worden. En waarom zei hij dat? Omdat het allemaal geruchten zijn. Iedereen denkt te weten hoe het zit. Maar de bewijzen zijn er niet. En alleen eigenlijk door deze mensen onder ede te kunnen horen. Door de Tweede Kamer zelf. Hè, die dan een controlerende taak uitoefent. Zou je ze kunnen vragen hoe zit het. En dan moeten ze ook de waarheid vertellen. Dus dat is wel een hele interessante gedachte. Dus we weten niet precies hoe het zit. We gaan al jaren geruchten over constructies. Nou, Mark noemt een aantal namen waarvan wel of niet vaststaat dat ze die constructies hebben. Maar het gaat om de geruchten die daar omheen spelen en hoe je daarachter zou kunnen komen.
Ja, want uiteindelijk heeft de politiek natuurlijk na jaren van oké, ze worden zo dik betaald en blablabla, bla, bla, van publieksgeld. Nou, die NPO-bestuurders en presentatoren moesten terug in de hok. Moesten vooral terug in salaris.
Ja.
Dus die topinkomens, daar wilden zij een einde aan maken. Daarvoor
is ook
hebben ze
gebeurd.
Iets bedacht, de balk en de norm.
Dat is gebeurd. En overigens is dat Sjoela Rijksman vindt dat een van haar grootste daden. Hè, dat ze dat heeft geregeld. We moeten naar beneden. Maar ondertussen zijn er allerlei constructies bedacht. Waardoor dat premiersalaris, het was gebaseerd op balken en de oude premier, waar je daar toch onderuit kon. En daar hebben ze, althans, wat Ton zegt, daarvan zijn er geruchten dat er allerlei constructies zijn opgedaan met BV's. En wat doe je dan? Nou, dan laat jij je als presentator betalen voor een x-bedrag, dat premierssalaris, maar wat je dan doet, dan laat je dat BV'tje waar jij mede-aandeelhouder van bent een deel van de winsten ook uitkeren naar jou voor een programma dat je maakt bij de NPO. En wat krijg je dan, lieve Wendy? Dat je meer geld verdient. Dus zo op die manier kun je met een BV-hoek kun je meer geld verdienen.
En dit is allemaal, dat proberen ze aan banden te leggen via de WNT. Kun jij heel even kort toelichten, wat is die WNT?
Dat is de wet normering topinkomens. Die is in 2013 ingegaan. En daar is in geregeld dat eigenlijk bestuurders in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan dus een ministersalaris. Nou, en in 2017 heeft de NPO een eigen regeling ingevoerd, zogenaamde BPPO, het beloningskader presentatoren publieke omroep. En die regeling vormt een afgeleide van die WNT. Dus daar is eigenlijk in vastgelegd hoe de NPO daarmee wil omgaan. En daar staat dus in van, nou ja, je mag niet meer verdienen dan een ministersalaris als presentator. En wat ook heel belangrijk is, er staat ook in, je mag ook niet op een andere manier proberen dat salaris alsnog te verhogen. Nou, misschien is het goed om even voor te lezen wat in de BPPO staat over die presentatoren die zich via een productiebedrijf je eventueel in de strijd mengen. Daar staat dus letterlijk in, indien evenwel een producent in zo'n geval optreedt als wederpartij van een presentator, dan zal de publieke media-instelling zich tot het uiterste inspannen met naar de bedoeling van dit BPBO te contracteren. Dus met andere woorden, als een presentator een productiebedrijf heeft en die hem vertegenwoordigt, dan zal de omroep in dat geval zich tot het uiterste in moeten spannen om te voorkomen dat er twee geldstromen op gang komen.
Ja, dus je moet niet alleen strikt de juridische wet volgen, juridisch gezien de wet volgen, maar ook de bedoeling van de wet vinden zij van belang.
Nou, nog duidelijker, dergelijke BV-constructies, daarvan als iemand daarmee aankomt bij de omroep, dan moet de omroep zeggen, moet op rood drukken en zeggen, dat mag niet. Dat is wat we hebben afgesproken. Je kan natuurlijk een heel betoog houden over die salarissen, maar dat is wat er is. Dat is wat er bedoeld wordt.
Ja, dus dat is heel belangrijk. Het gaat niet zozeer in die BPPO alleen maar strikt om de juridische regels. Maar er wordt ook nadrukkelijk gezegd,
je moet je inzetten.
Je moet je aan de bedoeling van de wet houden. Dus de wet bedoelt dat je niet meer verdient dan een ministersalaris. Dus daar moet je je tot het uiterste inspannen om dat voor elkaar te krijgen.
En oude contracten mochten nog uitgediend worden toen dit werd ingesteld. Nieuwe contracten moesten aan deze regels voldoen. En ik denk dat het goed is voor de rest van deze podcast dat we zeg maar dit onthouden.
Dus beste luisteraar, tot het uiterste inspannen.
Precies.
En het gaat om de bedoeling van de wet. Ja, en niet om strikt de juridische interpretatie. Maar wat wordt er nou bedoeld?
Oké, dan is het heel lang heel moeilijk geweest om te bewijzen dat dit soort constructies er überhaupt zijn. En dat is echt wel geprobeerd. Degene die hier het dichtstbij kwam, dat is onderzoeksjournalist Joep Domen, prijswinnend onderzoeksjournalist, moet ik zelfs zeggen.
Nou, hij dook de Nestor van de onderzoeksjournalistiek in Nederland op dit moment.
De beste onderzoeksjournalist die we hebben in Nederland. Ja. Kreeg onlangs de Oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalistiek.
Hij dook erin voor het NRC. Wat ontdekte hij toen?
Joep Domen die heeft dus zeg maar een heel groot verhaal gepubliceerd in 2020 over een voorstel dat Jeroen Pauw en zijn bedrijf TVBV zouden hebben gedaan aan de VARA. En dat voorstel dat zou eigenlijk een verboden constructie zijn of in strijd met de wet of met de bedoeling van de wet. En daar heeft hij een heel groot stuk over geschreven. En dat heeft hij eigenlijk helemaal gereconstrueerd. En dat verhaal is dus bekend. En wij gaan eigenlijk in deze podcast op dat verhaal verder. Hè? Ja. Dus grote dank aan Joep Domen voor zijn voorwerk. Heel erg belangrijk. En wij gaan nu kijken van, hoe kunnen we deze casus verder uitwerken?
Ja, want ik kan me herinneren toen dat Vera Keur, oud-voorzitter van de VARA, toen ook riep, het is een hetze van NRC tegen de publieke omroep. Die kranten die zijn ten dode opgeschreven en nu keren ze zich tegen de publieke omroep. Dat was een beetje de strekking van haar verhaal. Het werd echt een beetje weggezet. Het was niet chic.
Frans Klein, die daar ook in werd genoemd, de huidige baas bij de NPO, die sprak ik nog wel eens erover. Die zei, ja, ik geef Joep Domen gewoon een hand. Zo van,
hard feelings.
Hij haat mij, maar ik geef hem wel gewoon een hand. Wat is dat nou? Dacht ik, die man doet zijn werk, hè? Ja. En het is ook nooit weerlegd. Laten we dat even vaststellen. Er is ook nooit een rechtszaak over geweest. Er is geen kort geding aangespannen door de VARA. Dit verhaal staat. Dit zijn de feiten. Daar kom je niet onderuit.
Oké. Goed werk.
Ja, was heel goed werk. Maar dan volgens wat gebeurt er met zo'n verhaal. Dus je zou denken van, het NRC schrijft dat Jeroen Pauw een constructie heeft voorgesteld die niet in lijn is met de regels. Dat leidt tot veel ophef, want dat verwacht je niet bij iemand als Jeroen Pauw. Maar er zijn kamervragen over gesteld. En volgens heeft de minister daar netjes antwoord op gegeven. En die vraagt dan bijvoorbeeld aan een omroep, zijn de normen gehanteerd? En dan zegt een omroep ja, en dan is daarmee de kous af. Dus eigenlijk heeft dat verhaal relatief weinig gedaan ten opzichte van de explosieve inhoud die het wel had.
Ja, ook omdat ze de facto misschien wel aan die WNT-norm voldoen. Maar als je onder de motorkap kijkt, natuurlijk niet. Dus die antwoorden zijn eigenlijk maar halve antwoorden.
Ja, dat is de essentie van de constructie. Dus je geeft een presentator het wettelijk toegestane salaris. Maar via een andere weg krijgt hij alsnog ook ander
nog
geld.
Wat binnen.
Ja. Maar dat zie je dus niet. Dus als je gewoon vraagt, wordt die salarisnorm gehanteerd, zeggen ze ja.
En de toenmalige minister Arie Slob verwees ook naar de Rekenkamer. Die had namelijk ook al eerder onderzoek hierna gedaan. Maar daar was ook niks uitgekomen. Dus het was allemaal een beetje.
Die hadden echt gezegd van, we horen ook dat het gebeurt. We denken ook dat het gebeurt. Maar we krijgen er niet echt de vinger achter. En ja, maar dat is wel belangrijk, want er gaat heel veel geld in om.
En wat zegt de NPO dan?
Ja, de NPO zegt in een reactie eigenlijk van toen... we kunnen niet in de boeken van een producent kijken. Dus de omroepen zijn er zelf voor verantwoordelijk om zich tot het uiterste in te spannen. Precies dat zinnetje uit het BPPO. Om te zorgen dat dat soort constructies niet plaatsvinden.
Nou, dat ze niet boven die geldende maximumbedragen uitkomen. Nou, en dan denk je de kous is af, maar niet voor Tom en Mark natuurlijk. Want dat konden jullie niet laten gebeuren, Mark.
Nou, het is radio, dus je hoort hier wat papier. En in dit papier hebben we de boekhouding van TVBV. En dat is de BV waar Jeroen Pauw aandeelhouder was. En ik zal het even precies vertellen. Het is de boekhouding van 2015 tot en met 2019 voor het programma Pauw.
En wat zien we dan?
Ja, het is een fantastische boekhouding. Je krijgt er van die boekhoudnummers. Maar laat ik even beginnen met het crediteur- en debiteurennummer. Daar staat tvbv/Jeroen Pauw.
Op één naam eigenlijk.
Dat is op één naam. Ja, ik heb hier allerlei...
Wat verdient hij?
Ja, nou, dat is interessant. Hij begint in 2015 met ongeveer 24.000 euro per maand te verdienen. Dat loopt dan wat af. Waarschijnlijk wordt de druk uit de politiek groot. Dat loopt af naar weer 17,5, zoiets. En dat loopt daarna weer een beetje op, zo 2018, 2019, naar 19.000 euro.
Het kan ook zijn dat hij een beetje ziek was. Maar goed, dat weten we niet precies. Maar het fluctueert een beetje.
Ja, maar wat interessant is, dit gaat over bedragen van zo rond de 10 miljoen per jaar aan de hele deal die daar dan is. En daar zou Jeroen Pauw als aandeelhouder in dat TVBV, krijgt hij natuurlijk marge over en verdient hij daar wat aan. Dus je ziet ook gewoon allerlei bonnetjes. Heerlijk.
Wat dan?
Een kapstok van 100 zoveel euro. Het is te lullig voor woorden.
Maar dus wat we eigenlijk zien is, het zijn alle facturen die door de VARA zijn betaald in de periode 2015 tot en met 2019 aan TVBV en Jeroen Pauw.
2018.
Of 2018. En wat interessant is, in die periode was bij de VARA verantwoordelijk Frans Klein als mediadirecteur. En dus ja, die heeft ook hiermee te maken gehad. Die weet hier ook van. En die is in 2017 is die overgestapt naar de NPO, dus naar de andere kant.
Ja, maar daar komen we zo nog op. Want wat we eerst nog even... We dachten natuurlijk, oké, wij zijn geen accountants. Wat staat hier nou eigenlijk? Ja. Dus we hebben Marcel Vijver, hoogleraar accountancy aan de Nijrode Business Universiteit en hoogleraar forensische accountancy aan de Universiteit Leiden gevraagd om eens even mee te kijken. En dit is wat hij erover zegt.
Wat ik erin lees is dat de boekhouding van TVBV laat zien dat er sprake was van twee geldstromen in verband met de talkshow Pauw. Ten eerste voor de betaling van het honorarium van Jeroen Pauw als presentator van de talkshow. Een betaling die naar TVBV ging. En ten tweede voor de productie door TVBV van het programma zelf. Dat lees ik erin. En dat blijkt dus dat er sprake was van twee geldstromen.
Twee geldstromen dus. Ja, dan is de vraag natuurlijk, hè, gaat er dan twee keer salaris naar Jeroen?
Ik kan er niet in zien of het allemaal voor werkzaamheden van Jeroen Pauw was. Dat geldt natuurlijk wel voor de betaling van het honorarium, voor de presentatie van de show. Maar voor de productie kan het net zo goed zijn dat er medewerkers van TVBV dat allemaal hebben gedaan. En dat daar een factuur voor gezonden is. Maar, er is een maar aan het verhaal. Tot 2018 was Pauw ook mede aandeelhouder van het mede door hem opgerichte TVBV. En na de overname van die BV door Endemol bleef Pauw daaraan verbonden. Onder meer voor het verwerven van opdrachten. En in het NRD heeft hij daar zelf over gezegd: als het goed gaat met dat bedrijf TVBV, krijg ik meer betaald. Zie het als een incentive. En wat hij daarmee bedoelt, een incentive voor het verwerven van opdrachten. Ongeacht of hij bij de productie betrokken was en daar rechtstreeks voor betaald werd, profiteert die er in ieder geval van als aandeelhouder van TVBV.
Nou, en toen dacht ik nog onschuldig, nou, misschien krijgt hij wel een bosje bloemen of een boekenbon. Of weet je wel, leuk, gewoon, het is een soort... Nee. Hij helpt mee, ja, nee, goed, ik heb het toch maar even nagevraagd.
Wat hij daarmee bedoelt te zeggen, als aandeelhouder van TVBV krijg ik daar rendement uit, krijg ik daar een vergoeding voor. En dat zal of loon of dividend zijn van TVBV. En dus niet rechtstreeks van degene die het programma uitzendt. Als dat wel het geval was geweest, dan past het woord bezoldiging. Maar dat is hier niet van toepassing.
Ja, het is dus geen salaris, geen bezoldiging, zo mag je het niet noemen. Maar het is een ander soort uitkering uiteindelijk weer. Ja, en toen dacht ik, ja, is dit dan, hè, dat is natuurlijk de vraag, is dit dan in strijd met die WNT? Hoe zit dat dan?
Daarvoor zou ik dieper in de feiten moeten duiken en ook meer stukken hebben om dat te zeggen. Dus ik ga niet zeggen dat het in strijd is met de WNT. Het is voor hen niet verboden om aandeelhouder van een onderneming te zijn. Maar als je kijkt wat er feitelijk is gebeurd, dan kun je niet anders dan vaststellen dat er uiteindelijk twee geldstromen zijn die naar hem toe gaan. Rechtstreeks voor de presentatie van het programma. En daarnaast vanuit zijn aandeelhouderschap en directeurschap bij TVBV. Maar dat is een andere geldstroom die niet rechtstreeks van de opdrachtgever komt en die je niet kunt kwalificeren als bezoldiging. Ik geef daarmee een juridisch antwoord. Maar de facto is het natuurlijk helder dat die per saldo meer heeft ontvangen dan vanuit die WNT-norm, maar wel onder verschillende labels. En daarom kun je niet zonder meer zeggen dat dat per definitie fout is.
Ja, niet per definitie fout. Maar wat bewijst dit document dan wel, Ton?
Nou ja, dit bewijst dat er twee geldstromen waren. Dat dus het bedrijf en Jeroen Pauw geld kregen van de VARA. En dat het dus niet ondenkbaar is dat Jeroen Pauw ook via het bedrijf geld heeft gekregen. Waardoor zijn salaris hoger is uitgepakt dan zeg maar volgens die WNT-norm die in 2013 is ingevoerd. Eigenlijk de bedoeling was. Nou heeft de NPO heeft dat vanaf 2017 die eigen regeling ingevoerd. En die heeft gezegd, ja, bestaande situaties en contracten moeten worden gerespecteerd. Dus we kunnen zeggen, er was sprake van een bepaalde afspraak. Een contract met Jeroen Pauw, met twee geldstromen. Maar dat moest gewoon keurig worden afgemaakt. Want dat was nou eenmaal voor die tijd afgesloten. Nou, en dat is ook gebeurd. Dus tot 2018-19 is dat gewoon doorgelopen. En toen ontstond er in 2019... natuurlijk een probleem, want het contract was afgelopen. Inmiddels hadden we dat beloningsplafond. En toen moest er een nieuw voorstel worden gedaan aan BNNVARA om te kijken van hoe gaan we verder met elkaar.
Nou, dat was nu niet meer met Frans Klein, want die zat er niet meer. Maar, want die was inmiddels NPO-directeur geworden. Dan vragen wij natuurlijk aan de NPO, hoe zit dit nou eigenlijk?
Ja, de NPO zegt dan, de VARA-afspraak ontstaat in 2014... na het stoppen van het programma Pauw en Witteman. Jeroen Pauw wilde alleen doorgaan als hij de mogelijkheid kreeg om er een nieuw programma van te maken, met daarbij deels ook een nieuwe redactie. Doorgaan met dezelfde redactie zou een programma opleveren dat te veel zou lijken op de voorganger. Daarop heeft de VARA besloten dat Jeroen Pauw naast zijn presentatiecontract 20% van de redactie mocht invullen. Die 20% liep via TVBV. Dus Jeroen Pauw heeft zelf bedongen dat er een tweede geldstroom op gang kwam om via zijn BV dat programma te kunnen maken. En hij gebruikt daarvoor inhoudelijke argumenten die heel goed valide kunnen zijn. Maar feit is dat er dus een tweede geldstroom wordt gegenereerd op deze manier. En wat was dus een van de grote onthullingen in het stuk van Joep Domen? Nou, dat in 2019 er een nieuwe VARA-directie was, bestaande uit Gert-Jan Hoks en Karin van Geelst. En die kregen toen van TVBV en Jeroen Pauw een nieuw voorstel om zeg maar aan te geven van hoe willen wij graag verder met jullie. In welke
hoedanigheid,
precies.
En zij wijzen dat dan af. Ze zeggen dan, nou, dat is in strijd met de salarisregels, dat gaan we dus niet doen. De WNT en BPPO hebben ingesteld. Nou, dan hangt Ton F. van Dijk natuurlijk aan de lijn bij BNNVARA. En Mark Kostersnoort, dan is zijn telefoon natuurlijk het nummer van Jeroen Pauw op. Wat is de reactie van Jeroen?
Ja, kijk, Jeroen is natuurlijk over gebeld, maar we belden hem nu ook omdat we die boekhouding binnen hadden. En daar toch allerlei cijfertjes stonden waarvan je denkt, huh? TVBV Pauw. Toch nog eens vragen. Hè? Dat was Ton zei, laten we toch eens even. Hebben we het niet goed begrepen? Heeft Joep Domen dat dan niet goed opgeschreven? Wat is er nou het probleem? Dus ik bel Jeroen Pauw of app Jeroen Pauw, want Jeroen Pauw is altijd in een andere tijdzone.
Curaçao, waar die
valt
ook een
me
huis
altijd
heeft.
Op.
Heerlijk.
Ik heb nooit en nooit met een grote kapitalen. Ik heb nooit en doe ook nooit onderhandelingen over contracten en geld. Etcetera. Ik weet dus ook niet wat er in onderhandelingen allemaal gaande is. Maar ik weet zeker dat er nooit, komt hij weer, een koppeling is gemaakt tussen al dan niet continueren van een dagelijkse talkshow en een deal voor TVBV. Omdat zelfs in onderhandelingen zoiets wat betrekking heeft op iets waar ik toen dagelijks mee bezig was, altijd met mij besproken zou zijn.
Ja.
conclusie. Hij zegt, er is geen verband tussen mijn presentatie en de deal met TVBV.
Ja. Wat? Ja, maar hij wil helemaal niet meer geld verdienen. Dat stond toen in dat stuk van de NRC, vond ik ook wel mooi. Er is nog geen dag in mijn hele carrière geweest dat ik dacht, ik heb het drukker dan de minister-president. Dus ik vind het wel prima zo. He, hij hoeft dat. Maar goed, Mark, er staat dus nooit gebeurd. Nee. Dat staat er. En wat heb je precies gevraagd?
Klopt het dat jullie een voorstel hebben gedaan aan BNNVARA waar en sprake was van continuering van presentatie door jou van de dagelijkse talkshow en verhoging van de output deal voor TVBV in een schriftelijk voorstel. Als dat zo is, mag je dat wel een constructie noemen, toch? Hoor graag.
En hij antwoordde,
weer in kapitalen? Nee, nooit. Met een uitroepteken.
Ja, en dat is natuurlijk op zich heel gek. Want we hebben dus nu het verhaal van NRC waarin staat, er is een voorstel gedaan in 2019 dat in strijd zou zijn met de regels. We hebben vragen aan Jeroen Pauw, is dat zo? Die zegt, nee, dat is nooit gebeurd.
Nooit? Nee, nooit.
Met hoofdletters, hè, nooit.
Ja, sterker nog, en als het gebeurd zou zijn, had ik het geweten.
Precies.
Nooit gebeurd.
Nou, dat is heel erg opmerkelijk, want ik heb toevallig dat voorstel hier voor mij liggen.
En dat is dus het is altijd hetzelfde. Kijk, Wendy, we zijn 8 weken bezig, maar het dwarrelt elke week weer binnen. Dus dit hebben we. We hebben hem binnen.
Nou ja, laten we even gewoon vertellen wat er aan de hand is. Hè.
Wat staat erin?
Dus we hebben een vertrouwelijke mail van Peter Adrichem. Dat is de zakenpartner van Jeroen Pauw.
Medeoprichter van TVBV, even duidelijk zeggen, ja.
Precies. En die is gericht aan de toenmalig VARA-directeur Gert-Jan Hoks. En die mail begint als volgt. Ha, Gert-Jan. Vanwege de vertrouwelijkheid van de inhoud van deze mail stuur ik je die, zoals afgesproken, naar je privéadres.
Oh, we hebben er weer eentje. We doen het via het privéadres. Is dat normaal? Jij bent omroepbestuurder geweest.
Publieke omroep. Maar dit gaat toch even privé?
Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. In de hele periode dat ik
omroepbestuurder
was, en dat is al lang geleden, hoor, moet ik erbij zeggen. Maar
ook toen had je mail, Ton, zo erg is het niet. En dat ging niet privé, het ging altijd via dit soort deals en niet privé.
Nee, dit is een extreem vertrouwelijk voorstel.
Ja, maar even, Wendy, jij leest dat nu zo heel droog voor. Maar vanwege de vertrouwelijkheid van de inhoud van deze mail. Het is publieke omroep, soms geld.
Ja.
Waar moet dat
vertrouwelijk?
Dus er is hier iets.
Het gaat van het ene privé-mailadres naar het andere.
Okay,
dus niemand weet daar verder van. Dan zegt hij, Adrichem, en namens Jeroen Pauw zegt, ik stel het volgende voor. Jeroen verbindt zich voor het hele jaar 2020 aan BNNVARA. Jeroen presenteert in ieder geval tot de zomer van 2020 de dagelijkse talkshow. Zodra er duidelijkheid is over het najaar van 2020 met betrekking tot programmering, samenstelling van de redactie, budgetten, concurrentie en presentator met wie Jeroen het tijdslot zal afwisselen, dan zal Jeroen besluiten of hij in het najaar van 2020 door zal gaan met de dagelijkse talkshow. Indien Jeroen besluit om de dagelijkse talkshow na medio 22 niet meer te willen doen, dan gaan we met Jeroen een andere programmaserie maken met BNNVARA. TVBV zal daarvan de producent zijn. De WNT-vergoeding, nu komt het, gaat met terugwerkende kracht vanaf 1-1-19 met 10% omhoog, omdat we factureren. De co-productie van Pauw, dus het programma Pauw, het late night programma, gaat per september 2019 met €200.000 omhoog. Over deze €200.000 zal TVBV 18,5% opslagen rekenen. Tussen haakjes, kijk in het kader nog even naar mijn mailverzoek van 14.6 in de bijlage, zodat we daadwerkelijk aan die €200.000 komen. Volgende punt. Afnamegarantie gaat per 2019 naar tenminste €500.000. Dus er komt een afnamegarantie moet er komen. En het laatste punt. We hebben het verder niet meer gehad over de betrokkenheid van TVBV bij de opvolging van Pauw, het programma Pauw. Wat mij betreft blijven de eerder gemaakte afspraken daarover staan. Tussen haakjes, TVBV en BNNVARA werken samen in de zoektocht naar de opvolging. TVBV blijft de co-producent op basis van de huidige afspraken. Jeroen coacht de nieuwe presentator, et cetera. Haakjes sluiten. Keer op keer blijkt namelijk dat het niet gemakkelijk is om een goede talkshow te maken. Tussen haakjes, Twan, Art, Hendricks, Gené, haakjes sluiten. Het afbreukrisico is groot. Het is goed om de krachten dan te bundelen. Tot zover. Ik zie je reactie graag tegemoet. Groet, Peter.
Oké, de conclusie is dus, Jeroen blijft zijn programma presenteren. In datzelfde voorstel staat dan dat hij een afnamegarantie wil voor zijn TVBV in 2019 voor 5 ton. En nog 2 ton extra aan co-productie. Als hij wat anders gaat doen, maakt niet uit. Maar moet TVBV ook nog de producent zijn? En dat allemaal in 1 mail, bullet point voor bullet point, opgenoemd als een soort, ja, sorry, dat is dan mijn conclusie, maar het lijkt wel een soort verlanglijstje, zeg maar. Op bnr.nl vind je deze mail, zodat je hem ook even zelf kan bekijken en kunt oordelen. Ja, Ton, zeg het maar. Is dit dan in lijn met de bedoeling van de BPPO?
Ja, we zien in ieder geval 1 document, zien we nu staan, voor het eerst. We willen een presentatiecontract voor Jeroen Pauw. En we willen een afnamegarantie voor Jeroen Pauw via zijn bedrijf. Nou ja, dan leg je daarnaast die uitspraak uit het beloningskader. En daar staat duidelijk in, als een bedrijf zich namens een presentator opstelt, moet de omroeper alles aan doen om te voorkomen dat zo'n deal tot stand komt. Want op deze manier krijgt Jeroen natuurlijk 2 keer geld.
Maar Ton, je gaat het goed samenvatten. Maar laten we hier ook even moreel oordeel aan koppelen. Dit zijn toch 2 geldstromen? Ja, ben ik nou... Lees ik hier nou Spaans?
Dit zijn 2 geldstromen. Als je dit stuk zo leest, in 1 stuk zie je heel duidelijk staan presentatie en afnamegarantie. Dat zijn 2 dingen die eigenlijk dus niet meer kunnen. Nou, natuurlijk hebben we wederhoor gevraagd, want we willen weten hoe dit zit.
Nou, we hebben ook wederhoor gevraagd, omdat de VARA zich tot de uiterste inspanning zou moeten inspannen om dit tegen te gaan.
Dus daar gaan we bellen met de VARA, Ton?
Ja, we hebben dus eerst heb ik Gert-Jan Hock zelf benaderd. Ik had hem al lang niet gesproken, als zijn nummer kwijt, maar in ieder geval heb ik dat weer gevonden. En die blijkt niet meer met de VARA te werken. En zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Je moet naar de communicatieafdeling van de VARA.
En die zegt dan volgens Mark...
Wij gaan omwille van de privacy en concurrentiegevoeligheid nooit in op de inhoud van onderhandelingen. Publieke omroep. Dus even mijn zin. Van belang is dat de voorstellen, zoals in de mail genoemd, niet hebben geresulteerd in nieuwe afspraken. Net als andere omroepen hebben ook wij in het najaar van 2019 plannen ingediend voor de ontwikkeling van een programma om het Late Night Slot. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het programma Op 1, waarin wij deelnemer zijn.
Ja, overigens is Jeroen Pauw dan inmiddels een beetje pissig aan het worden. Want die
Jeroen Pauw vliegt dan inderdaad weer naar de Antillen. En dan, nadat we hem hiermee confronteren, zegt hij... Ik zag de aannames dat jullie verpakt als vraag aan BNNVARA hebben gesteld voor jullie podcast. Ga je die ook nog aan mij stellen? Of is dat lastig? Omdat mijn antwoorden jullie kennelijk nogal vooringenomen betoogje onderuit halen.
Nou, we hebben hem natuurlijk uitgenodigd om in de podcast te komen, maar daar hebben we tot op heden nog geen reactie op gekregen. Ton, hij had al doorverwezen naar Peter Adrichem, die heb je natuurlijk ook gebeld.
Ja, dus ik heb gebeld. Ik heb Peter Adrichem benaderd en gezegd, joh, Jeroen zegt dat we voor vragen over deze e-mail bij jou moeten zijn. Dus kan jij misschien aangeven wat hier precies aan de hand is?
Hij handelde voor TVBV als zakelijk vertegenwoordiger.
Ja, klopt, dat zegt hij zelf. Dus dan krijg ik als antwoord, Ton, we hebben het hier al over gehad, want ik had hem al een paar eerdere apps gestuurd. Maar voor de helderheid, nog 1 keer dan. Dit is een mail met een aantal voorstellen van mij als zakelijk vertegenwoordiger van TVBV aan de directeur van BNNVARA. Die voorstellen doe ik als vertegenwoordiger van een commercieel bedrijf in een fase van de onderhandeling. Soms vraag ik 100 en krijg ik 10, soms vraag ik 100 en krijg ik 80. Om je een idee te geven, geen van deze voorstellen heeft het gehaald. In die zin gaat het dan ook letterlijk over niks. Verder maak je een koppeling die er niet is. Presentatie van Jeroen Pauw is niet en nooit afhankelijk geweest van welke afspraak dan ook voor TVBV. Peter.
Maar Ton, ben ik nou gek? Als ik dat mailtje lees, dan wordt er toch dadelijk een koppeling gelegd?
Ja, en ik heb ook nog een aantal mensen gesproken bij de VARA die bij dit soort constructies betrokken waren binnen het bedrijf. En die hebben allemaal bevestigd dat de VARA-directie aangegeven heeft aan Peter Adrichem destijds in 2020 of in 2019... dit kunnen wij niet doen, want dit is in strijd met de bedoeling van de regels.
Dus dat weet hij toch eigenlijk wel? Want hij was toch in 2018 interim-directeur bij BNNVARA?
Ja, dus dat is ook nog apart. Diezelfde Peter Adrichem die nu onderhandelt namens Jeroen Pauw in 2019... was een jaar eerder, of iets in die orde van grootte, was hij directeur van de VARA. Dus het zit allemaal heel dicht op elkaar. Maar
ik moet nu wel... Zullen
we even denken? 1, 2, 3. Netwerkcorruptie.
Maar nou ja. Dit is wel. Nou, oké, misschien kunnen we die. Maar ik moet dan wel denken aan Willeke Slingerland, die juist dit heel erg belangrijk vindt. Hè? De directeur van TVBV is de interim directeur bij BNNVARA geweest. Daarna weer zakelijk vertegenwoordiger van Jeroen Pauw. Het loopt allemaal. allemaal door elkaar binnen zo'n netwerkbubbel, ja, hè, waar zij het dan over heeft.
Maar wat heel belangrijk is, is dus, wij zeggen, er ligt een voorstel. En in dat voorstel worden verschillende dingen opgeschreven. Namelijk, er komt een presentatiecontract voor Jeroen Pauw en er komt een afnamegarantie. Dat lijkt echt in strijd te zijn met de regels. En zij zeggen, nee, dat zijn puur gescheiden trajecten.
Ja, we staan wel allemaal in één mail opgesomd, punt na punt. Gewoon, en dan wordt er ook nog gezegd, indien dit, dan dat. Weet je, dat lijkt me op één volg. Maar goed, ja, jij hebt natuurlijk Jeroen weer geappt.
Er zit causaliteit in de voorstellen, ja, toch? Als je dit doet, dan dat.
Nou, zo lees je het als leek wel.
Ja, maar als leek,
Jeroen,
ja,
leest het niet zo.
Maar ik probeer wel ook even hun verhaal te vertellen, want we hebben wederhoor gevraagd, doen we niet voor niks. Zij zeggen, nee, dit zijn gescheiden trajecten.
Ja.
We hebben gewoon één aanspreekpunt, dat is de directeur van de VARA, en we hebben al die dingen toevallig bij elkaar in één mailtje gezet en vertrouwelijk verstuurd. Maar daar kan je niks uit afleiden. Het zijn gescheiden trajecten. En bovendien zeggen ze het allerbelangrijkste, de hele deal is er nooit gekomen, dus waar maak je je druk over?
Ja, nee, ik wilde hem niet vermoorden. Mijn pistool deed het niet.
Ja, nee, maar lieve schat, Jeroen, wat zegt die dan? Want die zat weer in het vliegtuig.
Hij was nog steeds onderweg. Duurt lang, hè, naar Antillen. Dus Jeroen Pauw weer, nadat Ton de conversatie met Adrichem had gehad, hè, die hij net voorlas, dachten we, nou, dan gaan we toch nog weer eens terug naar Pauw. Want misschien vergist hij zich of weet hij niet of dat hebben. Ik lees het nu, naar aanleiding van die vragen, dankzij wifi in het vliegtuig. Je realiseert je dat Ton en Peter discussiëren over een zakelijke onderhandelingsmail die niet tot een deal heeft geleid. De een heeft iets gevraagd wat de ander niet heeft betaald. Big deal. Nee, no deal. Overigens was dat een tussenstap in onderhandelingen die uiteindelijk tot een keurige overeenkomst heeft geleid. Dus nog steeds zeg ik flauwekul frame van constructie en zeker geen gedraai. Ik vrees dat jullie denken, laat de feiten een lekker verhaal niet te veel in de weg staan. Enfin, het wordt hier ook laat nu. Groet. Met een smiley.
Maar dan zegt hij dus eigenlijk, ik heb iets gevraagd, maar ik heb het niet gekregen. Ja. Dus hij heeft wel degelijk gevraagd aan BNN VARA om een deal, waarmee als BNN VARA akkoord was gegaan, de bedoeling van de regels van de WNT uiteindelijk toch in de wind worden geslagen. Of ben ik nu gek?
Nee, we kunnen in ieder geval zeggen, als de VARA alle punten had gehonoreerd die gevraagd zijn, dan was er sprake geweest van zo'n constructie. Want dan was er en een presentatiecontract afgesloten en een afnamegarantie gegeven via een productiebedrijf. En Jeroen zegt daar zelf over, nou ja, als dat bedrijf geld verdient, verdien ik het ook. Nee. Dus dat moet je wel eruit afleiden. Maar ja, goed.
Ja, dan Jeroen is trekt stevig van leer.
Ja, we hebben het over een van de allerbelangrijkste journalisten van de publieke omroep. 10 jaar lang heeft hij, zeg maar, de maatschappelijke discussie in zijn programma Pauw en daarvoor Pauw en Witteman gedomineerd. Dus ja, natuurlijk gaan wij dan als relatief eenvoudige journalisten aan onszelf twijfelen en denken we van, ja, heeft Jeroen niet een punt? Hè? Gaan wij niet uit van dingen die niet kloppen? Hebben wij geen foute aannames gemaakt, zoals Jeroen zegt? Nou ja, en daarvoor heb ik dan contact gezocht met hoogleraar, emeritus hoogleraar Wouter Hins, hoogleraar mediarecht. En heb ik hem gevraagd om eens naar dat stuk te kijken. Dus ik heb hem het opgestuurd, die geheime e-mail. En gezegd, kan jij hier eens naar kijken? En geef gewoon je oordeel over.
En wat zegt hij dan?
Nou ja, hij zegt, de WNT en het uitvoeringsbesluit zijn rechtstreeks van toepassing op de landelijke publieke media instellingen. Dus de WNT geldt. Hè. Het ontduiken van de salarismaxima door een opdracht te geven aan een particuliere BV wordt door de WNT verboden. Dus dat mag niet. Ik kan me voorstellen dat er soms discussie bestaat of betaling aan een rechtspersoon beschouwd kan worden als bezoldiging van een bepaalde natuurlijke persoon. Bij betaling van de BV Jeroen Pauw, dus TVBV, die prestaties van Jeroen Pauw verkoopt, is dat duidelijk het geval. Ik denk dus ook dat de casus Jeroen Pauw een geval is dat onder de WNT valt. Dat zegt hij. Nou, dat is een hooggeleerde professor. Daar moeten we dan ook maar een beetje op afgaan. Die heeft dat stuk gelezen. Dus die zegt niet, jullie doen allerlei gekke aannames. Nee, die zegt, als ik dit zo lees, dan lijkt mij dat dit inderdaad onder de WNT valt en dus ja, eigenlijk zo'n constructie is die niet kan.
Ja, daar hebben we natuurlijk ook Marcel Vijver gevraagd. Die zei, nou, ik kan over deze specifieke e-mail kan ik minder zeggen, maar ik kan wel goed wat zeggen over die boekhouding die ik heb ingezien. Hè. Onze hoogleraar accountancy, kent u hem nog, fraudedeskundige. Hij zei over die eerdere geldstromen natuurlijk dat dit echt wel twee geldstromen waren. Ja, zien wij dan spook of doen we onjuiste aannames? Hij zei daarover dit.
Naar de letter heb ik onvoldoende feiten om te zeggen dat hij het fout heeft gedaan. En dat dit absoluut niet kan. Naar de geest is het helder. Hij heeft meer ontvangen dan de WNT. Nou, onder twee verschillende labels. En strikt genomen is dat niet verboden. Maar ja, of het de bedoeling was, eigenlijk is de vraag stellen en beantwoorden.
Tja, ja. Duidelijke kant toch niet?
Nee, ja. Het is dus niet de bedoeling dat je naast je topsalaris als presentator via een bedrijfje of BV op welke manier dan ook nog geld krijgt.
Nee, en belangrijk is dan dat het voorstel wat in 2019 gedaan is in feite een continuering is van die situatie. He, dus ze hebben gewoon geprobeerd diezelfde situatie te continueren, maar wel de bedragen te verhogen.
Ja, ja. Wordt hij dan beter van deze deal? Is dan natuurlijk een cruciale vraag. Hè. Heeft hij er echt wat aan overgehouden? Ja. Ja, Marcel zei het eerder ook al. Maar Jeroen Pauw zei het zelf ook in NRC. Zie je het zo? Het café is verkocht. Het TVBV is uiteindelijk verkocht. Maar ik sta nog wel achter de bar. En als het goed gaat met het bedrijf, krijg ik meer betaald. Zie het als een incentive? Ja. Bottom line, afnamegarantie betekent meer inkomsten en daar wordt hij dus beter van. Al dus Jeroen Pauw zelf. En toen Ton?
Nou ja, toen hebben we met veel mensen gesproken die bij BNNVARA hier enigszins van op de hoogte zijn. Zelfs heeft het geleid tot afspraken in wegrestaurants. En noem maar op, je kan er alles bij voorstellen. En nou, die mensen die daarbij betrokken zijn geweest, die zeggen dus, ja, het essentiële punt in die constructies is de gedwongen winkelnering. Dus het feit dat je als presentator
moet
zegt
afnemen.
Als ik bij jou ga presenteren, dan moet je met dat bedrijf in zee. En daar begint de constructie. Die personen zeggen ook, maar ja, het is in principe legaal, want de accountant tekent het gewoon af. En ja, dan gebeurt er verder niks mee. Maar in dit geval heeft die nieuwe directie van de VARA, die er toen zat in 2019, dus nogmaals Gert-Jan Hoks en Karin van Geelst, die hebben gezegd van ja, dit kan niet. Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan. Dat wordt ontkend overigens door Jeroen Pauw. Hè, die zegt nee, dat is helemaal niet zo. Maar onze bronnen zeggen heel duidelijk van nee, dat voorstel is afgewezen omdat het in strijd zou zijn met de bedoeling van de salarisregels.
En NRC had dat in hun reconstructie van Joep Domen ook al geconcludeerd. Hè. Mark, Jeroen Pauw, wat gebeurde er vervolgens?
Het interessante is dat als we hebben nu alle feiten over hoe eager hij was om dit te doen. Maar naar de buitenwereld, in een interview met het AD, doet hij alsof hij eigenlijk er tabak van had. Er moet iets nieuws gebeuren, zegt hij in dat stuk. Zegt Pauw, dan 59 jaar, tegen het Algemeen Dagblad. Mensen op mijn leeftijd zien er vaak zo treurig uit. Alsof ze al naar de uitgang kijken en zich afvragen hoe lang nog? Dus houdt de BNNVARA-presentator ermee op een hoogtepunt in zijn carrière?
Nou, dat is toch een beetje gek, want in dat voorstel was toch heel duidelijk dat hij zeker door wilde gaan.
Absoluut. En toen dit bericht, deze annonce in het AD, iedereen schrikt. En vooral de directeur bij de NPO, Frans Klein, die bij de VARA zat. Ik was verbaasd, zegt Klein. Een nieuwe avondshow werd daarmee alleen nog maar urgenter.
Ja, en zo werd op één geboren. Dus met andere woorden, er komt eerst een voorstel van Jeroen Pauw. Die zegt van ik wil graag doorgaan, maar dan wil ik wel al deze dingen ook. Dan zegt de VARA-directie, nou dat willen wij niet, want dat is in strijd met de regels. En dan laat de VARA aan de NPO-directie, Frans Klein, die daarvoor nog in zijn vorige functie als VARA-directeur de constructie met Jeroen had afgesloten in een vorig leven, zal ik maar zeggen, weten van ja, dit lukt niet, we komen er niet uit met Jeroen. En dan gaat Frans Klein met Peter Adighem, de zaakwaarnemer, en Jeroen Pauw om de tafel zitten, zo lezen we ook in het NRC. En die gaan dan bespreken hoe moeten we dit oplossen. En dan komen ze met het idee van nou, we gaan een dagelijkse talkshow laten presenteren door allemaal verschillende koppels van verschillende omroepen.
En wie gaat dat produceren?
Ja, TVBV.
Tot dus grote ergernis natuurlijk van BNNVARA. Die zagen gewoon het allemaal de deur uitvliegen. Want die wilden het zonder TVBV doen, begrepen.
Die wilden het zonder TVBV doen. Die wilden het zelf gaan doen, de VARA zelf. En ze zagen hun kans schoon om eindelijk een schone lei te starten. Om een eigen talkshow te doen. Gewoon in huis.
Nou, die produceerden ze al in huis. Hè. Dus Pauw werd al voor een heel groot deel door de VARA zelf geproduceerd. En opeens kregen ze te horen, een nieuwe talkshow gaan we produceren met TVBV. Nou, dat gaat om een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro, denk ik ongeveer. En die opdracht werd dus gegund aan TVBV. Het bedrijf dat eigenlijk daarvoor net had voorgesteld iets wat volgens de VARA niet mocht. En toen werd de VARA ook geconfronteerd met het feit dat zij het ook niet meer zelf mochten produceren. Sterker nog, ik heb net nog bronnen gesproken bij de VARA, die zeggen van ja, het ging zelfs zo ver dat er mensen die bij ons werkten werden weggekocht door TVBV om daar te gaan werken, zodat uiteindelijk het programma duurder werd dan waar wij het voor konden produceren.
Ja, daar heb ik ook nog wel informatie over. Want ten tijde van het einde van Pauw was er echt groot alarm in Hilversum. En toen zijn alle kopstukken van de omroepen bij elkaar geroepen, onder meer ook Jan Slachter. En die zijn hier in Amsterdam in het W-hotel hier vlak achter bij BNR op een zaterdagochtend bij elkaar gekomen om stormberaad te houden. Hoe moest dit verder? En toen is eigenlijk besloten, wat Ton nu zegt, om dat met al die omroepen te doen. En eigenlijk is toen de BNN-vader eigenlijk uitgeschaakt. Het is eigenlijk een coup geweest van Frans Klein.
Nou ja, om besloten om het met alle omroepen te doen, is toen inderdaad gezegd van, we gaan dus een programma laten maken door TVBV. En dat gaan we dan doen met koppels van verschillende omroepen. Ja. Alleen die omroepen zelf, die waren daar voor een deel helemaal niet zo blij mee. Dus we hadden Gert-Jan Hoks, die wij ook hebben gevraagd om te reageren, die bij ons niet meer wil reageren. Ja. Maar die heeft in het NRC gezegd, vanaf het begin hebben we gezegd dat onze voorkeur in het kader van doelmatigheid, dan is het goedkoper, was op één samen met de andere omroepen te produceren. Dus zonder tussenkomst van een producent. We kunnen dat ook vanuit onze ruime ervaring op dit tijdslot. Dit is echter niet waar de NPO, dus Frans Klein, voor heeft gekozen. Juist. En de FARA, de AVRO-TROS en KRO ontbreken ook. Hè, en staat ook in het NRC. Die zijn boos, want vanuit de NPO kregen we te horen dat we geen invloed konden uitoefenen op de redactie. Die werd door productiehuis TVBV samengesteld, zegt KRO en CV-directeur Peter Kuipers tegen de Volkskrant. Onze inbreng zou beperkt blijven tot het aanleveren van een presentator en een logo in de linkerbovenhoek. Daarvoor hebben we bedankt. Dus er gebeurt iets heel raars. Dus er is een productiebedrijf dat al een hele lange relatie heeft met de FARA. Met name opgebouwd toen Frans Klein daar zat. Nou, we hebben de hoogleraar horen zeggen, ja, er zijn twee geldstromen gecreëerd. Dan stapt Frans Klein over naar de NPO. En dan krijgt hij te maken met het feit dat de nieuwe FARA-directie zo'nzelfde soort constructie of voorstel afwijst.
Ja.
En dan zegt hij, nou, in overleg met Jeroen Pauw, die goed kent natuurlijk. En
die
Peter
klopt op de deur.
Ja.
En die zegt, wat flik je me nou? Nou, pak je mijn contract af.
Ja, en we gaan dus nu maar een ander soort talkshow maken zonder Jeroen Pauw. Want ja, de vader heeft gezegd, we gaan het niet doen. Maar je mag het wel produceren. Dus en dat is ook zonder aanbesteding is dat gebeurd. En dan blijkt ook nog eens een keer dat de omroepen die erover gaan eigenlijk in Hilversum, die zijn gepasseerd. Nou, dan heeft Frans Klein een probleem, want hoe lost hij dat op? Hij kan niet zelf een productieopdracht geven.
Ik ga nog één keer herhalen wat de NPO ook weer zei. Het zijn de omroepen die zich tot het uiterste moeten inspannen om te zorgen dat de totale inkomsten van de presentator niet boven de gelden maximum bedragen komen. Ze houden zich eigenlijk heel goed aan hun eigen regels. Hè? Het zijn de omroepen die dat moeten doen. Het was niet de NPO die zich aan die regels hoeft te houden.
Strikt genomen houdt de NPO zich ook aan die regel. Want die huurt geen presentator in en vervolgens geeft aan dezelfde bedrijf een productieoverregels. Nee, maar het is wel zo dat de NPO het productiebedrijf dat overwoog om de regels wellicht te overtreden, een beloning gaf in de vorm van zo'n contract.
Ja.
Alleen ze hadden daar wel een omroep bij nodig.
En wat er toen gebeurde, is dat ze een kleine omroep, WNL, hebben gevraagd om penvoerder te worden. Dat houdt dus in dat jij over de geldstroom gaat, de administratie doet.
Maar dat was voor WNL natuurlijk. Ja, daar hebben zij die twee tijdslots aan overgehouden.
Nou, Wendy, je kijkt me nou aan alsof je de ontdekking van de hemel hebt. Maar natuurlijk is dat zo gegaan. Dus omdat
we kunnen dit niet bewijzen, maar dit is een aanname.
Nou, ik heb daar een tijdje rondgelopen. Ze waren heel blij. Dus ze zijn heel blij. Ze kregen natuurlijk eerst één dag van de vijf. En ze hebben er nu twee. En zo is dat natuurlijk opgezet. En Jan Slachter, die bij het beraad hierachter aanwezig was, heeft ook een avondje gekregen. Dus wat je dus zag, de ruif lag open. Hè, vijf vakjes moesten gevuld worden bij Op1. En jongens, ze boden erop. Ze kropen voor Frans Klein om die avondjes te vullen. En dat is ook gebeurd.
Ja, Mark maakt het heel theatraal, maar de bottom line is gewoon.
Ja, maar hoezo theatraal?
Nee, maar even. Frans Klein is dus directeur van de NPO en die gaat formeel niet over het maken van programma's. Dus hij kan geen contract geven, volgens de mediawet, aan een productiebedrijf.
Daar had hij dus gewoon.
En dat is ook het gat nu in deze wet. Want een omroep spant zich dus tot het uiterste in om een constructie te voorkomen. En vervolgens gaat het productiebedrijf naar, en de presentator, die stappen naar Frans Klein. En wat is dan de maas in de wet? Nou, dat Frans Klein zegt, oké, als die omroep niet meer met jou wil werken, omdat jij iets hebt voorgesteld wat mogelijk niet kan,
dan zoek ik wel
een andere omroep. En dan gaat hij naar de kleinste omroep toe voor een zeer grootste project binnen de NPO.
Je kunt eigenlijk als WNL ook geen nee zeggen tegen nee, om jezelf nee,
maar wacht
op elkaar
even,
te
Bert
zetten.
Huisjes heeft dat fantastisch uitonderhandeld. Dat is bewonderenswaardig zoals hij het heeft gedaan. Maar hij heeft het kunnen doen omdat natuurlijk de wet, deze leemte werd geboden om dit te doen.
Dit is de eerste keer dat we zo'n document zien. Dit is de eerste keer dat we weten eigenlijk, of dat we een beetje inzicht krijgen in hoe zulke soort constructies tot stand...
We hebben het stuk in het NRC gehad, daar stond het allemaal in opgeschreven. Ja. Maar het is inderdaad voor het eerst dat, we het bewijs zien. En, dus dat is wel echt nieuw.
Ja. Want dan houden wij dit natuurlijk weer tegen de NPO aan. Wat zegt Leeflang?
We hebben deze casus helemaal voorgelegd aan Frederike Leeflang, de bestuursvoorzitter.
Met alle bewijzen, alles wat we hebben.
We hebben in ieder geval dat document meegestuurd en we hebben gezegd wat voor podcast we gingen maken.
Zeggen, ja. En het citaat wat Ton nu gaat voorlezen geeft nogmaals aan dat daar nieuwe wind heerst. Want wat zegt ze?
Ja, en moet je nog even bijvertellen dat kijk, deze casus gaat dus niet alleen over een voorstel dat is gedaan dat waarschijnlijk, vermoedelijk, mogelijk in strijd is met die richtlijnen. Maar het gaat ook over hoe de NPO vervolgens omgaat met de invloed die ze heeft. De macht die Frans Klein in dit geval heeft. Hè? Want de omroep zegt dan, we gaan niet met de presentator in zee. En Frans Klein zegt dan, dat trekt me even niet zoveel van aan. Ik wil het toch. Dus ik geef die presentator, althans een productiebedrijf, dan maar gewoon een productieopdracht om alsnog dat tijdslot te maken. En dat is een hele grote opdracht binnen de NPO.
Hou ons niet langer in spanning.
En het is dus een zaak die ook gaat over het gebruik van macht. Hoe ga je met macht om? Nou, en wat zegt Frederike Leeflang namens de NPO? Ik ben van mening dat de casus die je nu aan mij voorlegt, het best beoordeeld kan worden door een onafhankelijke toezichthouder. Daarom heb ik besloten om het commissariaat voor de media te vragen om in het recent aangekondigde onderzoek ook aandacht te besteden aan de casus die je me hebt voorgelegd. Ik vind dit de juiste manier om de door jou verzochte helderheid te verkrijgen. Ik leg het neer bij de toezichthouder die bevoegd is hier onderzoek naar te doen. Dus, het verhaal wat wij net hebben verteld gaat naar het commissariaat voor de media en de NPO-voorzitter vraagt om hier onderzoek naar te doen. Is er een voorstel gedaan wat niet kan? En is er met name binnen de NPO eigenlijk misbruik gemaakt van de macht die men heeft om de VARA en de BNN buitenspel te zetten en op die manier alsnog een productieovereenkomst te laten terechtkomen bij TVBV?
Ton is natuurlijk de geweldige samenvatter, maar het zou zeer, zeer interessant zijn dat ook de NPO eindelijk een keer, en ik preek nu een beetje, vaststelt dat dit een standaard praktijk is geweest al die jaren daar en dat er eens een keer een eind aan moet komen.
Nou ja, dat gaan ze dus doen op basis van het onderzoek. En als daar inderdaad uitkomt dat dit soort dingen gebeuren en niet kunnen, als dat de mening is, dan zal er ongetwijfeld een verandering van het beleid komen. Maar het feit dat Leeflang nu zegt dat ze een onderzoek gaat laten instellen door het commissariaat is uniek. Want dat is nog nooit gebeurd. Als je vragen overstelde.
Ze kan ook niet. Ik bedoel, als ze echt geloofde wat ze zelf zei op één, dan kun je niet anders dan dit doen. Want hoe moet je. Je kunt niet naar Frans Klein toe stappen en zeggen: vriend, heb jij dit zo? Dat is toch geen gesprek? Ja, dan krijg je een soort Sjoela Rijksman. Oh nee, maar we hebben het in goed vertrouwen en moet allemaal kunnen. En daar is zij klaar mee. Dat is wel duidelijk. Ze wil gewoon de onderste steen boven hebben.
Het is duidelijk dat zij vindt, en dat zei ze ook eigenlijk aan het begin van deze podcast, in het quoteje wat we hebben uitgezonden van Op1. Zij vindt het ontzettend belangrijk dat er een integere en transparante NPO is. En zij doet er alles aan om dat ook te bereiken. En als er dingen zijn uit het verleden die niet goed zijn gegaan, wil zij ook dat het nu op tafel komt. En wil ze daar ook wat aan gaan doen. Nou, ik denk dat het een hele goede zaak is.
Dank Joep Domen voor het op het spoor zetten. Voor ons op het spoor zetten. Of eigenlijk vooral Ton F. van Dijk.
Nou ja, we moeten Joep zeker bedanken. Ja, want die heeft natuurlijk gedaan. Een groot deel van het werk voor dit verhaal gedaan. En hij heeft alleen de pech gehad dat hij niet toen een Frederike Leeflang had. Of dat hij dat document niet kon openbaren.
Het was gewoon een slechte
die boekhouding,
timing.
Ja.
Ja, maar gebeuren. Nu is het er allemaal wel. En wij hopen echt, Frederik, je kunt ons altijd mailen, bellen, faxen.
Ja, kom eens een keer langs.
Langs, het mag allemaal. We praten graag met je door. Het laatste woord is ook deze week voor Geert Dales, onze columnist.
Hypocriet van de week.
Daar was hij weer, het journalistieke doorgeefluik. Een volle pagina in de Telegraaf van zaterdag 9 juli 2022... mocht prinses Margarita, tegenwoordig vooral bekend als sieradenontwerpster en handelaar in edelstenen, volkletsen. Waarom? Geen idee. Wat nieuws of iets anders van belang had ze niet te melden. Wel trapte ze flink na richting haar voormalige echtgenoot Edwin de Roy van Zuiderwijn. Zonder enig weerwoord zette ze hem neer als een klaplopende aandachtsjunk die maar eens moest gaan werken. Wie is hier nou de aandachtsjunk? En wie moest er maar eens een echte baan gaan zoeken, vroeg ik me af. De vragen werden niet gesteld. Margarita mocht helemaal leeglopen en de Telegraaf schreef het braaf op. Door heel hard werken had zij, anders dan klaplopend de Roy van Zuiderwijn, haar leven weer helemaal op de rit gekregen. Waarmee ze het zo druk had, met een sieradenlijn die ze in dienst wilde stellen van goede doelen. En heel druk was ze ook met haar 6 paarden die ze regelmatig naar Drenthe vervoerde om getraind te worden door een bekende dressuuramazone. Nou, dat is even heel hard werken. Je moet het ook wel helemaal zelf doen, hè, vertrouwde ze Telegraaf-interviewster Barbara Ploegen nog toe. Helemaal zelf, ja, ja, helemaal zelf. Met een miljoenen donatie uit het familiefortuin van de Oranjes. Zodanig juridisch verpakt dat Margarita's gewezen echtgenoot er geen alimentatieaanspraak aan kon ontlenen. De Telegraaf vroeg er niet naar, terwijl dit toch helemaal geen geheim is. Geen cent had Margarita te makken toen ze scheidde van de Roy van Zuiderwijn. Ze had geld geleend van vrienden en een halve ton van de Roy's moeder, die ze overigens nooit terugbetaalde. Ze leefde van een bijstandsuitkering, maar wel kocht ze een landgoed van 2 miljoen euro met die 6 paarden. Normale mensen krijgen dan de Fiat op hun dak. Margarita, een civiele journalist van de Telegraaf. Natuurlijk, het is de Telegraaf en het was slechts Barbara Plugge, schrijfster van fake stukjes voor het weekblad Privé. Maar bij de Telegraaf zit ook Paul Jansen, de hoofdredacteur die altijd zo graag de ervaren en goed geïnformeerde topjournalist uithangt. Kwaliteit staat voorop. Elke zin moet kloppen, sprak Jansen toen hij in 2015 hoofdredacteur werd. Heeft zo'n man dan geen journalistiek eergevoel? De bokaal voor de hypocriet van de week gaat deze week naar Paul Jansen. Omdat hij altijd op de bres staat voor journalistieke waarden, voor het principe van doorvragen, voor hoor en wederhoor en voor redactionele kwaliteit. Maar intussen zo'n belachelijk dweepinterview met een koninklijke klaploper ongestoord laat passeren. Dat is nog eens hypocriet.
Ja, en dan gaan we afscheid nemen, jongens. Dit was het eerste seizoen Koster en Van Dijk. Todd heeft een burn-out. Mark, die moet echt op vakantie. Jullie kunnen niet meer, hè? Het was echt een... Ik vond het... What a ride. Hoe zeg je dat? Ja, ik ben niet zo goed in dit soort emotionele momenten. Maar we waren hier aan begonnen als een soort babbel podcast. En het is geëindigd in...
In boze mensen.
Nou ja, dus we hebben gewoon 8 weken lang achter allerlei voorlichters, woordvoerders, communicatiedeskundigen en betrokkenen zelf aangezeten om antwoorden te krijgen. En ik moet zeggen, dat is wel heel erg vermoeiend en weinig motiverend. Maar uiteindelijk is er wel veel uitgekomen. Want we hebben nu het derde onderzoek naar aanleiding van deze podcast. Hè. We hebben dus het onderzoek van Commissariaat voor de Media, het onderzoek op het ministerie. En we hebben nu het onderzoek van het Commissariaat op verzoek van de NPO naar deze constructie. En het machtsmisbruik mogelijk, hè, moeten we er wel bij zeggen, door de NPO zelf.
Ja. Abonneer je vooral, want echt waar. We hebben op kostenenvandijk@bnr.nl ons e-mailadres nog veel meer tips binnen gehad. En we gaan echt door. Abonneer je, want dan mis je zeker de eerste aflevering van wellicht het volgende seizoen niet. Ton moet er nog even over nadenken, maar Mark en ik gaan hem overhalen. Tot dan.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.